De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk. Het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu/gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies.
Mijn naam is Bram van Minoor en je luistert naar de Oersterk podcast.
Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws, dit is jouw moment. Versterk je gezondheid en geluk met de lach. De rode loper ligt weer uit richting een stralende dag. Je voelt je oersterk met Richard de Let.
We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Bram van Minoor. Hij leeft vol overgave zonder eten en drinken. Hij is auteur van het boek Pranic Living, leven vanuit je essentie. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start!
De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
Bram van Minoor, welkom.
Ja, dankjewel.
Op de cover van je boek staat Pranic Living, leven vanuit je essentie. Wat is deze essentie volgens jou?
Essentie is voor mij de ziel die verbonden is met het menselijk lichaam. En voor mij is ziel de universele energie, hè, waar je eigenlijk altijd mee verbonden bent. Dus ik zie niet de afgescheidenheid, maar de ziel is bronenergie. Bronenergie is prana, wijsheid, collectief. Dus dat is voor mij essentie. En dan pranic living, leven vanuit dat stuk, is eigenlijk het overstijgen van de aardse controle van eigenlijk het ego en de mind. Waardoor je meer vanuit de vrijheid van essentie, want ziel is voor mij volledig vrij, kan gaan leven.
Ja, ik ben enorm blij dat we daar maar ruim een uurtje dieper op in kunnen duiken. Want je zegt, pranic living is niet stoppen met eten en drinken. Het is je lichaam onafhankelijk maken van de conditionering van voeding. Dus je hebt het niet nodig en je kunt zelf bepalen of en in welke vorm je wilt eten of drinken.
Klopt.
Nou, je hebt persoonlijk een reis gemaakt van bodybuilder, alleseter. Je bent volgens mij toen vegetariër, ook vegan, ook op een gegeven moment van sappen. Ja. Maar naar uiteindelijk het leven van prana. Mm-hmm. En pranic living is dus het leven van de vrije energie. En hoe kijk je terug op deze reis?
Ja, mooi. Als ik terugkijk naar mijn eigen leven, dan kan ik als eerste zeggen dat alles met elkaar samen heeft gehangen. Dat ik van tevoren al heel veel dingen eigenlijk wist dat het zou gebeuren. Niet vanuit het spirituele bewustzijn, maar wel vanuit ergens zit er een innerlijk weten dat bepaalde dingen zo moeten zijn. En het hele, mijn hele ervaring tot nu toe in het leven is eigenlijk voor mij een soort van Book of Life, een soort tijdlijn wat ik bewandel, waarin echt letterlijk alles mij is overkomen. Ik heb nooit gekozen voor mijn spirituele awakening. Mijn leven was echt supergoed. Tot mijn 35ste, bodybuilding, groot huis, grote auto's, lekker wat geld op de rekening, zakelijk succesvol. En out of the blue was daar gewoon een awakening moment of een vlichtig momentje. Nietje, maar een verlichtingsmoment. En dat zijn allemaal momenten, er zijn heel veel in mijn leven geweest die me letterlijk zijn overkomen. En elke stap die ik maakte, of dacht dat ik maakte, stond eigenlijk al klaar. Ergens voordat die stap kwam, voelde ik in de energie al een soort verandering. Van wow, er gaat weer wat gebeuren. Er komen er meer signalen op je pad en dan ineens ben je in dat moment. En zo is eigenlijk mijn weg van bodybuilder naar journeytherapeut worden, Brandon Bass, de hele reis, naar voelen door die journey van wow, dat lichaam voelt eigenlijk heel raar aan. Die mist in mijn hoofd ging ik steeds meer herkennen. de onrust, onrust in mijn darmen, stress in mijn lijf, allerlei fysieke symptomen. Want ik dacht, dit kan nooit normaal zijn. En zo rol je naar minimalisme en uiteindelijk naar pranic living. Ja. En alles in die hele reis is me echt aangereikt. Het is voor mij een soort pad van destiny. Elke keer weer van bodybuilden naar minder eten, naar journey therapeut, naar pranic living en wie weet wat de volgende stap is.
Ja, ja, mooi op. Als je het net hebt over de essentie, dan noem je de ziel. Mm-hmm. Je geeft aan, je hebt een succesvol aards pad bewandeld. Ja. Gebaseerd op carrière, comfort en succes. Ja. Je werd bodybuilder en je trainde van 85 naar 135 kilo. Ja. Droog en zonder vet. Ja. En daarover zeg je achteraf gezien een prachtig ego-vervullend pad.
Ja.
En ik vroeg me dan af, waarom vervult dit pad ook niet deels de ziel?
Kijk, wat ik meestal deel met mensen is, jouw ziel is bron. Ik geloof niet in incarnatie zoals we incarnatie beschrijven. Ik geloof dat we een miljoen keer terugkomen, maar niet vanuit het ik. Dus die druppel die uiteindelijk dit lichaam weer loslaat, gaat op in die grote oceaan. En dan kan je nooit meer dezelfde druppel pakken. Dus alles wat hierna komt is weer een stukje van mij en een stukje van jou. En vanaf het eerste moment tot aan nu zit alles daarin. Dus alles wat ik mag ervaren in dit leven, vanuit de fysieke vorm, deel ik via mijn zielenenergie of mijn bronverbinding eigenlijk met het collectief. En dat collectief dat heeft eigenlijk al beschreven het pad wat ik aan het bewandelen ben. Dus alles wat ik aards ervaar, dus die eerste 35 jaar, ik noem het ego-vervullend, maar dat was een minder bewust pad. Waar ik daadwerkelijk mocht ervaren dat ik heel erg hing aan succesvol gezien worden, grote dingen mogen neerzetten, kledingformules mocht neerzetten, hoop geld op de rekening, een groot lichaam voor de buitenwereld en ook voor mezelf, een mooie relatie en alles was ook heel erg mooi. Terwijl als ik nu terugkijk hoe het toen was, vervulde het echt een stuk ego en niet een stuk vervulling van binnen. Terwijl als ik nu kijk, is alles wat ik toen had niet meer belangrijk. En vervult het een heel ander stuk in mij. Ja. En veel minder ego of brein, maar veel meer een soort voldoening geeft het in plaats van ego happiness.
Mm-hmm, ja. Ja. Ja, want als ik kijk naar jouw levenspad, je geeft aan dat je op jouw 35ste, zonder dat je spiritueel zoekende was, een verlichtingservaring had. Waarover je zegt, die maanden doorstroomde en me spiritueel geheel open had gezet en heel mijn leven op zijn kop zette. Ja. Ik vind het mooi dat je erover schrijft. Ik voelde dat mijn lichaam in atomen uit elkaar viel en er bleef niets meer over. Nou, 15 jaar later kreeg je op je 50ste 3 keer achter elkaar een hartstilstand. Goed. En daarover schrijf je ook in je nieuwe boek. Hè. Op het moment van overlijden kreeg ik de naam Brahman Menor te horen. Dit was een soort incarnatie van een Indiase guru. Ik voelde dat ik wakker was geworden, dat de energie in mijn lichaam was veranderd. Mm-hmm. Er stroomde vanaf dat moment een dashan-energie die ik niet meer uit kon zetten. En wat houdt dit precies in?
En dan praat je meer over de dashan-energie, hè?
Ja. Ik denk dus sowieso natuurlijk voor de mensen die luisteren en kijken, die denken zo, dat zijn bijzondere zinnen die hij opleest.
Ja, ja.
Want daar zit ook natuurlijk wel heel veel. Eigenlijk je hele transformatie of je hele reïncarnatie zit daar ook weer verpakt.
Ja, ja. Klopt. Nou, laat ik bij het begin beginnen. Op mijn 35ste heb ik eigenlijk tot aan dit moment, de hele tijd het woord Brahman voorbij horen komen. En als je dan naar India gaat, staat Brahman voor, als je het in het Nederlands zou vertalen, hij die verbonden is met alles wat is. Nou, dat zijn we allemaal. We zijn allemaal verbonden met oorsprong als je erin gelooft. Menor was mijn beschermengel die zich in die verlichtingsperiode zich kenbaar maakte en eigenlijk ook in dat moment zei van, je gaat nog een keer mijn naam dragen. En Menor staat voor Being of Light. Nou, dat zijn we ook allemaal. En tot aan mijn 50ste kon ik me niet voorstellen dat ik mijn aardse naam Wim zou aanpassen of ja, transformeren naar Brahman Menor. Het moment dat ik mijn hartstilstand kreeg op mijn 50ste, wat ik heel mijn leven eigenlijk al wist, want al heel lang riep ik, ik word nooit ouder dan 50. Dat stond voor mij zo als een paal boven water. Alle helende reizen die ik doe, waar een engel bij kwam, daar stopte mijn boek, wat ik dan ergens mocht zien, op mijn 50ste. Dat was zo duidelijk. En uiteindelijk op mijn 50ste, wat een hele heftige paar maanden voor me was. En wat met scheiding, loslaten van een partner. En, mocht ik ergens dan tot 3 keer toe die doodservaring hebben. En kreeg ik eigenlijk mijn, noem het even, Book of Life, om een nieuwe Book of Life te zien. Waar heel duidelijk gezegd werd van, joh, je gaat, of je mag vanaf nu Brahman Menor gaan belichamen. Die ook daadwerkelijk gekoppeld is aan een Indiase stroming. Indiase, noem het guru of een teacher of een meester. En de energie die daarin meekomt, en dat staat ook voor Darshan-energie, is eigenlijk een katalyst in het helpen openen van mensen. En open is eigenlijk alleen maar de mist laten verdwijnen die we om ons heen hebben, waardoor we onze spirituele kanalen minder ervaren, terwijl als de mist wegvalt, dan ervaar je wat je werkelijk bent. Dat is de expansie. En dat is eigenlijk jij als ziel. En dat hoeft dan ook niet meer te stoppen. En het hele proces van pranic living, dus het eten eruit halen, is een hele grote extra stimulant daarin. Eten geeft heel veel onrust in het lichaam. Haal je het eten eruit, dan verdwijnt die mist, dan komt die helderheid. Spirituele kanalen zijn meer voelbaar. En daar kom je uiteindelijk weer in die essentie. En dan de Darshan-energie is daar eigenlijk een soort veld in, waar mensen inkomen als ze bij me zijn en dat heel sterk kunnen voelen van, wow, hier voel ik me veilig. Dit is een plek waar ik letterlijk thuis kan komen.
Ja. Ja, mooi. Ik ga straks ook wat dieper in op het praktisch aan het stoppen, hè, met eten en drinken. Ja. Maar je zegt eigenlijk op je 50ste stierf Wim de Ridder.
Ja.
En ontving je dus, wat je zegt, een nieuw boek van het leven voor Brahman Menor. En ook dat boek eindigt, begreep ik, ver boven je 90ste. Wat hoop je dan bereikt te hebben?
Ik hoop dan in ieder geval dat ik zoveel mogelijk mensen heb mogen aanraken met pranic living. En of dat nou door het doen is, daadwerkelijk leven zonder eten, zonder drinken, of de herinnering die wakker is geworden in de mensen waarin ze voelen van, wow, dit kan. Wat allemaal zorgt dat het collectief groeit naar het bewustzijn dat pranic living in het bewuste bewustzijn zit van de kinderen die dan geboren worden. Dus dat is ook de noem het even de tweede Book of Life voor mij, om die 10% met alle andere teachers en alle andere mensen die iets verkondigen over pranic living, met hun die 10% te mogen bereiken. Ja.
Ja, zodat je dan met vrede weer je ogen kan sluiten, hè, wat je zegt, ver boven je 90.
Nou, dan heb ik in ieder geval het steentje mogen bijdragen binnen het collectief, wat we allemaal doen op onze eigen manier. Om een stukje groei te creëren. En ook een stuk, noem het even, redden van de aarde, wat we ook allemaal met z'n allen doen, te mogen neerzetten. Weet je, als we allemaal stoppen met eten en drinken, dan wel teruggaan naar minimalisme. Gewoon die 5% die we maximaal eigenlijk maar nodig hebben als je het overeten weghaalt. Dan is er eigenlijk eten meer dan genoeg voor iedereen op deze aarde. En daar kan de aarde zich uiteindelijk ook weer makkelijker door gaan herstellen. Valt eigenlijk het hele economisch beleid waar we in zitten, met transporteren, met olie, met de afhankelijkheid, medische wereld. Dat alles is zo verweven aan elkaar. En ik zie nu met alle mensen die dit al gedaan hebben, dat als je uit die eetmode stapt, dat je footprint enorm verlaagt, je lichaam veel gezonder is. Je in een grotere vrijheid leeft, je minder hoeft te werken omdat je minder geld uitgeeft, minder waarde hecht aan materie. Dus je gaat zo terug naar eigenlijk jouw essentie, die eigenlijk weinig tot niks nodig heeft.
Ja, want dat beschrijf je ook in je boek. In jouw optiek heeft voeding een negatieve invloed op de staat van zijn. Dus zeg je, dus moet je hier eigenlijk terughoudend mee zijn. toch zie je dat veel natuurvolkeren, hè, of bijvoorbeeld mensen in de Blue Zones, ook allemaal eten en drinken.
Ja.
Zijn er ook voorbeelden van oervolkeren, of misschien ook in India, hè, die niet eten of die niet aten en dronken?
Ja, daar zijn heel veel filosofieën over. Steeds meer mensen benoemen volkstammen uit het verleden. Ik kan dat niet beamen. Het is wel zo dat vanaf het moment dat er de mensheid er is, er dingen beschreven staan van mensen die lange perioden niet aten en niet dronken. Het staat in de Bijbel, het staat in de Veda's, het staat in allerlei geschriften, laat ik het zo maar zeggen, beschreven. Dus het is eigenlijk niks nieuws. Ja.
Ja, want zelf eten drink je ook bijna nooit meer, hè?
Nee, klopt.
Veel luisteraars en kijkers zullen zich mogelijk dan ook afvragen. Mm. Natuurlijk een hele open deur, maar hoeft hij dan nooit meer naar het toilet?
Nee, ook niet. Nee, ik heb één keer, zeggen qua urine niks. En dat is ook aangetoond bij die Indiër bijvoorbeeld. Die heeft 70 jaar niet gegeten, niet gedronken. Opgenomen in het ziekenhuis, constant zijn lichaam gescand. En dan zagen ze ook dat zijn blaasbeeld een klein beetje vulde. En ook dat het lichaam dat ook weer opnam. Dus er hoefde niks eigenlijk via de urine uit te komen. Wat ik wel heb, één keer in de 6 tot 8 weken, een heel plakkerig keuteltje vaste, ja, noem het even baby ontlasting die eruit komt. En daar kan ik allerlei verklaringen voor geven. Nog een beetje darmplak, wat er misschien nog zit na 6 jaar. Vaste stoffen die we toch nog binnenkrijgen, celdeling. Maar goed, dat zullen we niet weten.
Ja, want ik vond het grappig, maar dat je ook zei van de prikkel tot plassen is een conditionering.
Ja, dat is bizar. Werkelijk waar, de eerste keer dat ik 5 maanden stopte met eten en drinken, ga je door een proces van conditionering heen waar je heel bewust van moet zijn. Dus ik merkte de eerste 2 maanden dat ik 's morgens uit bed stapte en merkte van, ik heb aandrang om te gaan plassen. En dan stond ik daar en dan was het, ik dacht, oké, dit is zo weinig, dit kan nooit volle blaas zijn. En 's avonds had ik precies hetzelfde. Voordat ik naar bed ging, dacht ik van, volgens mij moet ik nog even naar het toilet. En dan stond ik weer en ik dacht, oké, dit is dit. En dat heeft 2 maanden geduurd voordat ik doorkreeg van, weet je, laat ik gewoon maar stoppen. En daar is daadwerkelijk ook naar het toilet gaan ook gestopt. Ja, en dat is met zoveel programmeringen waar we eigenlijk vanuit leven, die we al allemaal hebben aangenomen van dat is normaal, terwijl heel veel echt conditionering is. Mits er natuurlijk water in blijft gaan, ja, natuurlijk, dan blijft er ook water uitkomen. Maar het moment dat je stopt en je niet bewust bent van, oké, wat geeft mijn lichaam aan, blijf je in die, noem het even, conditionering zitten. Ja,
ik ben zelf mijn hele leven al enorm nieuwsgierig. Hè. Daarom vind ik deze ontmoeting ook zo mooi. Ook bied ik graag verschillende perspectieven aan die ik me kan voorstellen. Ook in deze podcast bij de luisteraar of kijker ook weerstand kan oproepen. Maar
dat
is alleen maar mooi, want dan kan het tot groei leiden. Maar wat ik ook inspirerend vond, is dat bijvoorbeeld in India en in de omgeving zijn ook veel mensen die, en dan schrijf je, door het bewustzijnspad in een staat van zijn zijn beland, waardoor ze geen eten, drinken of zuurstof meer nodig hebben.
Ja.
Dus zelf geen zuurstof dus. Hè. Nou, toen viel ik zelf een beetje van mijn stoel af. Want toen bedacht ik, wat is misschien dan ook in jouw optiek dan nog waar over de werkelijke behoeftes van het menselijk lichaam?
Ja, niet. Ik heb al lang gezien dat alles waar we in geloven, eigenlijk gebaseerd zijn op aannames. Als ik kan leven van energie, en of dat nou 2 weken is of 6 jaar, is dus blijkbaar alles van voeding die we hebben geleerd niet waar. Alles van het lichaam niet waar. Stel dat mijn bloedwaardes allemaal 0 zouden zijn, al mijn vitamines zijn helemaal 0, omdat ik leef van prana. Ik zeg niet dat het zo is, maar stel dat het zo is, dan is alles wat we hebben aangenomen gewoon gebaseerd op de etende mens. En als ik nu alles eruit haal, dan alles gaat eigenlijk naar de default staat van zijn. Dus de blueprint waarmee we iedere keer weer geboren worden en waar vanuit we een pad gaan bewandelen, de conditionering in. Stel dat je nou vanuit die blueprint gewoon doorgaat en dat lichaam nooit geconditioneerd wordt met niks. Nou, dan leef je eeuwig buiten de box van wat we denken dat waar is. Simpel, dus voor mij is 1 en 1 genees met 2. Want we hebben aangenomen dat 1 1 is, maar wat is dan 1? Waarom is een sinaasappel en een banaan geen appel? Dat hebben we nooit aangenomen. Dus we leven zo in een wereld van aannames. Ik krijg heel vaak op mijn reels en op alles wat ik post commentaar. Van mensen die wel in een box leven, wat helemaal oké is. Die allemaal zeggen van, bewijs het dan maar. Maar als voorbeeld, de hele medische wereld is gebaseerd op aannames. Niks is zwart-wit bewezen. Elke keer dat we denken dat we wat weten, en we zijn 10, 20, 30 jaar verder, blijkt het toch weer anders te zijn. En dat is eigenlijk ook met Pranic Living zo. We kunnen dit nooit 100% vastleggen. Wat je kan vastleggen is dat je een periode niet eet, niet drinkt. En wat dat doet met het lichaam. Wat we dan plakken vaak, daarom heb ik ook heel veel weerstand om het te doen, dat we het plakken tegen de kennis die we hebben. En de medische wereld is nog steeds heel erg zoekende om dingen te ontkrachten in plaats van te bevestigen. Het liefst zoek ik onderzoekers die gewoon zeggen, we gaan gewoon constateren en we plakken er niet tegen de kennis aan die we hebben. Gewoon, dit is wat we zien, dat is wat we constateren en dit is dan de conclusie. Nog geen eens een bewijs, gewoon de conclusie.
Precies, de intentie is dan niet per se om het onderuit te halen.
Nee.
Maar meer gewoon nieuwsgierig zijn, open zijn. Ja. Want je was ook onder andere te gast bij Giel Beelen.
Ja.
Die stelde ook een vraag van waarom bewijs je dan niet? En dan gaf je ook aan van, als er dan wel groots opgezet wordt, bijvoorbeeld National Geographic, een week of een maand in een box is, gaan we observeren, dan sta ik er best voor open om dat
100%,
dus
zeker
aan te tonen.
Maar ik wil het dan wel wereldwijd laten aantonen.
Ja.
Weet je, en puur om te laten zien, dit kan. Ik hoef niemand te overtuigen. De meeste mensen die dit doen, die voelen op een dieper niveau, wow, dit wist ik al, dit klopt en dit wil ik ook gaan belichamen. Aan de andere kant, de mensen die altijd al weerstand voelen en ervaren vanuit de box van kennis waar vanuit ze leven, die zullen ook nooit overtuigd worden als ze mij 4 weken in een soort Big Brother huis zetten met camera's. Die zullen altijd met argumenten komen waarom het niet zou kloppen.
Ja.
Zijn we naar de maan gevlogen of niet? Daar twijfelen we al aan. Ja. Laat staan Pranic Living.
Ja, want wat je zegt, als je reels of content post, dan leidt dat vaak tot commentaar.
Ja, zeker.
Ik hoor je zeggen, Pranic Living heeft niets met geloven te maken. Want je zegt, geloven doe je met je mind.
Ja.
Je kunt het alleen maar ervaren. Nou, je was ook in september 2020 de gast aan tafel bij Eva Jinek, RTL 4. Nou, ze speelde een fragment af van je retreat. En dan zie je van mij Tim de Beste was bij. Dan zie je mensen naar ademhalen.
Ja.
Dan wordt het concept misschien al een beetje belachelijk gemaakt. Je zat onder andere aan tafel met een arts. Die Pranic Living eigenlijk vanuit zijn vakgebied ook niet kon geloven. Het paste niet in zijn wereldbeeld.
Klopt.
En van de overige tafelgasten kreeg je ook veel gelijk kritische vragen.
Ja.
Ik merk dan toch ook, ook in mijn voorbereiding wat ik langs zie komen, logisch of niet, in hoe we cultureel geprogrammeerd zijn, dat mensen jou of datgene wat je uitdraagt een beetje belachelijk maken omdat ze het niet geloven of niet kunnen geloven.
Klopt.
Word je er wel eens moe van?
Het doet twee dingen met me. Aan de ene kant raakt het me. Omdat ik dit eigenlijk iedereen gun. Dus de ervaring van de andere staat van zijn is zo magisch dat ik dat iedereen gun als een ervaring. Of je dan je hele leven doet of niet. En aan de andere kant zeggen het huftergedrag van sommige mensen die daadwerkelijk negatief aanvallend reageren. Daadwerkelijk met gewoon hele nasty energie komen. Daar irriteer ik me wel aan. Ja, ik snap ze. Maar het geef je bek maar een douwgedrag. Ja, daar reageert mijn systeem ook altijd op. Weet je, je kan er niks aan doen. Maar ik hoop toch dat ook dat soort mensen die vaak, en dat verbaast me dan wel, gewoon een gezinnetje hebben. Lekker naar de voetbal kijken. Hun biertje drinken. Maar ook een heel sociaal leven hebben, dat die zo asociaal reageren op gewoon een post of iets wat ze gewoon niet kennen. En heel vaak post ik eronder van, joh, weet je, het zou fijn zijn als je gewoon open staat om dit te onderzoeken of te mogen horen. En kijk maar wat dat met je doet. Nou, dat leidt tot nog idiotere reacties. En meestal door mijn team wordt het er ook afgehaald. Want social media zorgt er ook voor dat als je eenmaal dat soort posts laat staan, dat je ook in vriendenkringen komt en dan wordt dat, ja, dan kom je eigenlijk in een
negatieve keten.
Ja, ja, klopt. In de laag van de maatschappij, die gewoon niet resoneert op mijn boodschap. Weet je, dus we proberen dat eruit te filteren, zodat ik A, hun niet lastig val en zij B, mij niet lastig vallen. Mm-hmm. Dus dat houdt het voor mij redelijk.
Snap ik. En als we het hebben over reacties doortrekken. Eerste druk van je boek verscheen in maart van dit jaar.
Klopt.
Dat is 2024.
Ja.
Hoe wordt je boek ontvangen?
Eigenlijk heel goed. Het mooie is, de intentie achter het boek is mensen te laten herkennen door voelen dat het mogelijk is. En dat is ook precies datgene wat we terugkrijgen. Dus mensen die wel ooit van Planet Living hebben gehoord, maar nog niet gedaan hebben, die lezen het boek en die zeggen ook bij elke pagina voel ik gewoon de emoties opkomen. Mm-hmm. Voel ik me openen, voel ik een soort waarheid naar boven komen die klopt. En dat is ook de energie achter de woorden van het boek. Dus dat doet het eigenlijk bijzonder goed.
Ja, wat je vaker aangeeft, het is niet per se, of het is niet wijs om op basis van het boek te zeggen van ik ga ook stoppen met eten en drinken. Daar is wel even wat meer voor nodig.
Dat moet je zeker niet doen. Klopt. Zoek een teacher die bij je past, zeg ik altijd. Of ik dan er ben of een ander, dat maakt niet uit. Die je kan begeleiden naar de transformatie.
Ja.
Nu moet ik er wel bij zeggen, de transformatie die ik geef, als je die bijvoorbeeld vergelijkt met een Rema Or of een Jess Mahim die het al 20 jaar doet, dat is wel een hele andere transformatie. Die van mij is aardser, is praktischer toepasbaar. En als je naar de oorsprong kijkt van Planet Living, dan lees je heel vaak in de oude geschriften eigenlijk dat mensen een soort bronervaring hebben gehad. En vanuit die bronervaring, wat ook prana is, uiteindelijk horen of weten van ik heb geen fysieke aardse voeding meer nodig. En daar vanuit stoppen, maanden niks doen en uiteindelijk wel weer gaan eten. Het proces van Just Mahim bijvoorbeeld, 21 dagen proces, 7 dagen niet eten, niet drinken. Moet je zien als een soort vipassana waarin je eigenlijk door al je weerstanden heen gaat, een bronervaring kan hebben, een soort verlichtingsmoment. En daar vanuit kan gaan leven op energie. Wat verrekte moeilijk is, daar kom ik nu steeds meer achter, omdat je lichaam nog steeds geconditioneerd is. Terwijl bij mij eigenlijk iedereen na een jaar een medisch wonder wordt. Iedereen die 14 dagen overleeft zonder eten, zonder drink, is een medisch wonder. Gemiddeld is 12 dagen max en ben je 20 kilo afgevallen. En daar stoppen organen, of je moet 200 kilo wegen. Maar de meeste mensen met een normale BMI zijn zoveel afgevallen dat ze daar daadwerkelijk risico's gaan lopen. Terwijl als je dit proces hebt gedaan, na een jaar val je gewoon niet meer af. En dan kan je gewoon 2, 3, 4 weken of de rest van je leven stoppen met eten en drinken. Dus het is werkelijk een heel ander proces dan wat elk andere teacher geeft. Ja.
Ja, want je benoemt eerder dat we allemaal verbonden zijn met de bron.
Mm-hmm.
Je schrijft ook, we hebben prana niet nodig, want het is waar we uit bestaan.
Klopt.
We kunnen niet iets nodig hebben waar we uit bestaan.
Ja.
En waarom zijn zoveel mensen bijvoorbeeld dan moe als in essentie uit prana, dus uit levenskracht bestaan?
Dat zijn hoofdzakelijk de reacties van eten. Jij als met je medische achtergrond, dan weet ook dat zodra je koolhydraten tot je neemt, je bloedsuikerspiegel op en neer gaat. En na een uur wil je even uitbuiken, even eigenlijk of er weer wat instoppen om die bloedsuiker weer omhoog te krijgen. Of even een uurtje slapen. En zo zijn er heel veel fysieke reacties die voeding met zich meenemen, die voeding afgeven in het lichaam. Terwijl als je een prana leeft, heb je dat niet. Dan merk je dat die bloedsuikerspiegel altijd stabiel is. Mensen met suikerziekte stabiliseren gewoon heel snel. Hetzelfde als een keto-dieet en diabetes.
Mm-hmm.
Dus er zijn heel veel fysieke reacties die je wegneemt op het moment dat je naar minimalisme gaat. Of helemaal stopt met eten en drinken. Dus klachten zoals vermoeidheid, lang slapen, bloedsuikerspiegelschommelingen, mist in je hoofd, burn-out-achtige verschijnselen, stress in je borststreek dan wel in je hele lichaam. Een overprikkeld brein wat we eigenlijk allemaal hebben, of een overactief brein. Dat zijn allemaal reacties op voeding.
Ja.
Ja,
dus er verandert enorm veel. En dat schrijf je ook in je boek. Hè? Je zegt van Pranic Living zal voor een enorme shift in onze wereldwijde voedings- en gezondheidsproblematiek zorgen.
Ja.
Hoe kijk jij naar bijvoorbeeld ook naar de geneeskunde van de toekomst?
Nou, wat ik. Kijk, als je kijkt naar de, zeg, een ziektebeeld. Er is een oorsprong. We hebben het ziektebeeld wat ergens zich soms al heel lang in het lichaam zit, maar ergens zich openbaart. Dan krijgen we een stempeltje. Daar reageert het lichaam weer op. En dan gaan we uiteindelijk ergens behandelen. En ik noem dat symptoombestrijding. Het merendeel van wat de medische wereld nu doet is aan de achterkant proberen te repareren. Terwijl als je naar de oorsprong kijkt, wat ook al heel vaak onderzocht is met allerlei filosofieën en wat ook door heel veel mensen herkend wordt. Trauma, openstaande darmwand, verlaagd immuunsysteem, voedingsbodem, fysieke voedingsbodem, dus koolhydraten voor je cellen. Die verdwijnen allemaal als je van prana leeft. Die darmwand is eigenlijk al altijd overprikkeld door de hoeveelheid voedingsstoffen waar we niet tegen kunnen, wat iedereen uiteindelijk heeft. Die sluit als je dat werk stopt met eten en drinken. Daardoor reset het immuunsysteem. Met het proces wat ik geef, verdwijnen alle trauma's en de lading op de trauma's uit je cellen. Niet uit je hoofd. Hè. Je hoofd kan het nog steeds herinneren, alleen de lading in het lichaam verdwijnt. De voedingsbodem van die cellen, die koolhydraten, die haal je eruit. Dus eigenlijk de hele basis van nagenoeg elke aandoening die we hebben, die verdwijnt. Waardoor we eigenlijk niet meer ziek kunnen worden. Pak ik wel eens een keer een virusje op? Ja, zeker. Maar dat is dan een halve dag. Dan merk ik, ook een groep geweest, kinderen geweest. Die hebben altijd allerlei bacteriën en virusjes bij zich. Ja, ik heb een halve dag een snot in de neus. Dan denk ik, oké. Maar dan een halve dag is ook weer weg. Ik loop nooit een week met een griepje of een virusje of dat soort dingen. Dus heel kort, ik merk het en dan poep, gaat het er ook weer uit. Ja.
Maar je zegt natuurlijk dat we in essentie misschien nooit meer ziek kunnen worden. Zeker ook als je het
hoeven te worden. Ja.
Hoeven te worden, ja. Als je het hebt over het fysieke, dus bijvoorbeeld ook eten en drinken.
Klopt.
Zijn er ook steeds meer experts die zeggen van onder bijna alles wat chronisch is zit trauma. Dus ook mentale en emotionele onbalansen. Wat je misschien niet per se ook oplost als je stopt met eten en drinken. Want uiteindelijk, jij leeft ook heel spiritueel ook als brandstof. Nou, als je dat fysieke, maar daar zit dat mentale emotionele tussen. Hoe zit het dan met mensen die bijvoorbeeld ook, of ze nou gezond of ongezond eten, maar ook allerlei trauma's of negatieve emoties hebben? En waar doet Pranic Living dus ook op dat emotionele en het mentale domein?
De methode die ik gebruik is de basis van het oplossen van juist deze uitdaging. En dat bestaat uit, als je dan bijvoorbeeld naar Emoto gaat. Emoto is natuurlijk een Japanse onderzoeker die heeft aangetoond dat water alles opslaat. En wij denken dan dat trauma's en herinneringen hoofdzakelijk hier zitten. Maar we zijn 80% water. 70-80%. Dus jouw cellen, die bestaan uit water, hebben alles wat je hebt gehoord aan kennis. Zelfs de buurman die het niet hebt gehoord is een vibratie, heeft het lichaam opgenomen. Trauma's, studies, allerlei positieve, negatieve ervaringen hebben opgeslagen. Dat zit allemaal in dat water. En ik noem dat conditionering. Dat bepaalt ook dat jij niet 100% van prana kan leven. Als dat in jouw water zit en de kennis, als ik te weinig drink, dan droog ik uit. Of als ik te weinig eet, dan val ik af. Of als mijn eten niet gezond is, dan loop ik tekorten op. Noem het allemaal maar op. De schijf van 5, melk de witte motor.
En als ik lang genoeg niet eet en drink, dan sterf ik?
Jazeker. Hier kunnen we anders denken, maar die vibratie van die woorden zit nog steeds in het water. Altijd. Vanuit die vibratie reageert het lichaam. Ik noem het de minor methode. Ik heb dat ontvangen en dat is wat ik deel. Zorg je ervoor dat je cellen geactiveerd worden door middel van het koppelen van prana aan die cel, er doorheen laten stromen, oplossen en het loslaten. Ze worden je cellen geactiveerd om dat verleden los te laten of je vibratie te neutraliseren. En dat koppelen we in een visualisatie aan je fysieke celdeling. Dus eigenlijk is het een heel logisch proces. Jouw cellen die delen heel je leven en we koppelen die verandering eigenlijk aan je celdeling. Waardoor we zeggen, en dat moet je ook gaan voelen en ervaren, dat als die cel deelt, dat die eigenlijk in de celdeling dat verleden loslaat. En dat ga je als eerste zien in die visualisaties, je gaat het voelen. En als die nou gedeeld is en er is een ik noem het een stamcel overgebleven en die gaat weer terug het lichaam in, dan moet je gaan voelen en ervaren, wow, ik voel een verschil ontstaan. Want daar zit de overtuiging. Niet het geloof in. Als mensen dan tegen mij vragen, geloof je in God? Zeg ik, nee, ik weet dat hij er is. Dat is de fysieke ervaring die ik heb. Dat kan je nooit hier doen. Nou, dat is met dit ook. En dat geldt dus ook voor trauma's en alle andere gerelateerde emoties bijvoorbeeld. Die komen allemaal geleidelijk in dat jaar tot anderhalf jaar max los door die celdeling en die activatie.
Ja, wat je zegt, je hebt de Menor-methode samengesteld of doorgekregen.
Nou ja, echt letterlijk doorgekregen, ja.
Wat houdt deze methode precies in en wat levert het op? Want je hebt eigenlijk allemaal kopjes ook in je boek, hè? Van fysieke heling, traumaverwerking vanuit onze cellen, mindvrijheid en verandering van flow in je leven, meer broncreatie, meer energie, impact op kinderen, ik ben zelf ook vader, voedselvrijheid, wat je benoemt, een gezonde lichaam, veranderde eetgewoontes, verminderde behoeftes, leven vanuit essentie, spirituele verbinding, sensualiteit en seksualiteit. En ook het loslaten van wat niet meer dient, maar ook natuurlijk vooral minder vermoeidheid en slapen. Want ik hoorde dat je 4 uur per week slaapt.
Ja, max.
Ja.
Ja. Echt dat ik echt fysiek weg ben.
Je ligt wel normaal dan vaak op bed. Maar
ja, ik lig wel. Vannacht ben ik bijvoorbeeld om 4 uur gaan liggen en om 6 uur was ik wakker. Dan ben ik gaan wandelen. Weet je, ik haat niet. Mijn systeem vindt het lekkerder als het droog is. Dus als het droog is, dan ga ik vaak naar buiten en kan ik lekker een uur of 2 s'morgens.
Wat zeg ik, haat regen?
Ik haat regen, dat wilde ik zeggen, maar dat is niet zo. Soms vind ik het ook weer heerlijk. Maar met wandelen na 1 tot 2 uur in de regen, ja goed, dan denkt mijn systeem ook van oké, nu ben ik flink doorweekt en daar heb ik geen zin in. Dus als het nat is, dan duik ik de stilte in en dan ga ik meestal zitten op een stoel of een bank en dan verdwijn ik. Dan merk ik van, oh, dat is lekker. En datzelfde doe ik als het droog is door lekker naar buiten te gaan. Maar goed, die 2-3 uur dat ik op bed lig, sta ik wel vol aan. Dus ik merk zo tussen 2 en 3, 3, 4, daar gaat mijn lichaam een paar keer geeuwen. En dan merk ik, oké, nu wil het fysieke lichaam rusten. Dan leg ik het op bed, zeg ik altijd maar. Maar goed, dan ga ik liggen. Maar dan kan je me gewoon in die 2 tot 3 uur gewoon elke vraag stellen. Want ik ben gewoon volledig wakker. Ik heb wel mijn ogen dicht en ik verdwijn in een soort meditatie, maar ik ben wel aanwezig. En slechts 1, 2, 3 uur max in de week merk ik van zo om de 2, 3 dagen een uurtje, merk ik van nu ben ik echt helemaal weg geweest. Ja, droom ik dan nog? Nee, 0,0. Dus ook daar dat je slaap nodig hebt om je dag of je periode te verwerken of zo, dat gaat dan nergens over. Anders had ik alleen nu vol met trauma's gezeten. Want die hebben allemaal positieve en negatieve ervaringen die je opdoet. Maar daar geloof ik ook niet meer in.
Ja, dat ik in mijn geneeskundeopleiding deed, las ik al boeken van shamanen. Normaal ik ben altijd geïnteresseerd geweest in alles. En ook juist het oosten. En ook energie en energetische geneeskunde. Ja. Ook op basis van je boek en wat je vertelt, daag je gewoon heel veel uit. Wat we van onze ouders leren, hoe we geconditioneerd worden in het onderwijs, wat de geneeskunde gelooft, eigenlijk alle maatschappelijke domeinen. Mm-hmm. Wat zou jij doen als minister van Pranic Living?
Leuke vraag. Wat zou ik doen als minister van Pranic Living? Ik zou als eerste beginnen bij de kinderen. Kinderen zijn de basis van de toekomst. Dus ik zou kinderen en ouders helpen om hun kinderen weer te deconditioneren zo snel mogelijk. Dus de kennis wat je allemaal nodig hebt eruit te halen. Zo snel mogelijk die cellen te laten activeren. Om niet alles wat je meemaakt, je hele leven op te laten bouwen en mee te nemen wat dat gedrag bepaalt. Maar eigenlijk zo snel mogelijk alles weer los te laten. Dat zou ik als eerste doen. En als tweede zou ik de Menor-methode binnen de medische wereld zo snel mogelijk willen introduceren. Ja.
In de artsopleiding, als dat artsen dat ook vooral niet alleen maar leren, cognitief, maar ook ervaren.
Puur ervaren, ja. Ik heb al heel veel mensen uit de medische wereld gehad die het hoorden, het voelden en het gedaan hebben. En ook het ervaren hebben. Dus wat dat betreft vloeit het eigenlijk heel langzaam al die kant op. Er zijn ook heel veel deelnemers geweest die genezen zijn van de meest bizarre aandoeningen of stempeltjes. Ik noem het maar een stempeltje, want aandoening is een reactie op het verleden voor mij. Die eigenlijk wel spontaan genezen zijn, wat eigenlijk gewoon niet kan. Bijvoorbeeld leukemie of iets met longen, iets met auto-immuunziektes, die eigenlijk gewoon na 3 maanden uit het lichaam waren. En ook door de artsen niet meer terug te vinden waren. Weet je, dus als je die methodiek mee kan geven aan de medische wereld, dat er een alternatief is, dan geef je mensen ook de mogelijkheid voor een alternatief.
Mm-hmm.
Hè, wat ik ook wel hoor, en dat is natuurlijk wel zo. Hè, wij leven in een hele bewuste wereld, een laag van de maatschappij, die nog steeds heel klein is. Wij denken dat heel Nederland wakker wordt, maar dat is maar een paar procent. En de rest zit nu nog steeds niet te wachten op verandering van eetpatronen, stilte, meditatie, traumaverwerking. Die zegt, joh, repareer mij maar letterlijk en figuurlijk, of opereer me maar. Zodat ik weer zo snel mogelijk mijn Chineesje, mijn goede tijden, slechte tijden kan kijken. Mijn biertje kan nemen en gewoon lekker lallend en brallend door het leven kan gaan. Wat helemaal oké is, maar dat houdt niet in dat die Menor-methode voor iedereen weggelegd is. Ook niet in de medische wereld. Weet je, de voeding, hè, dat weet de arts al heel lang, is een hele goede de basis ook van aandoeningen. Het is niet het ontstaan van aandoeningen, maar wel de voedingsbodem. En dat je met voeding mensen kan laten helen, dat weten ze ook al heel lang. Met vasten en met andere voedingsmiddelen, voedingspatronen. Maar daarin is de mens nog steeds de meest inconsequente factor. En dat weten ze ook. Dus als ze kunnen zeggen, hier hebben we een pilletje en als je dat met doorslikt, dan komt het goed in hun ogen. Of je past je voeding aan, maar dat moet je dan wel de rest van je leven doen. Ja, dan weten ze al, dit gaat maar bij 5% of misschien 10% lukken. Dus de slagingskans is met het pilletje groter nog steeds helaas dan met dit soort methodieken. Voor de meeste mensen die een aandoening hebben.
Is Pranic Living in die zin ook een bedreiging voor veel moderne commerciële industrieën? Als je het hebt over de voedingsindustrie, als je het hebt over de farmaceutische industrie.
Nou nee, dat geloof ik niet. Zij zijn ook steeds meer zoekende naar de wens van het publiek, laat ik het zo maar zeggen. Of de mensen die ziek zijn.
De tijdsgeest.
Ja, we gaan. Weet je, 20 jaar geleden was spiritualiteit, zeker in de westerse wereld, neem Nederland, eigenlijk minimaal. Je had 10 paranormale wereld en het zwarte gat. En tegenwoordig heb je op elke hoek van de straat een medium, een coach en een healer zitten. Dat je denkt, wow. En dat in 20, 25 jaar. Weet je, kan je nagaan als we 50 jaar verder zijn. Dus die medische wereld die zal zich ongetwijfeld meer en meer aanpassen aan de behoeften van mensen. Steeds meer mensen laten zich niet vaccineren, willen geen chemo's, want ze weten dat het steeds minder werkt of helemaal niet werkt. Willen niet geopereerd worden, willen eerst weten hoe kan ik daar zelf iets aan doen.
Ja.
Weet je, dus naarmate de vraag meer komt, zal die medische wereld zich ongetwijfeld aan gaan passen en adapten naar datgene wat de meeste mensen willen.
Maar als je kijkt nu naar de huidige wereld, mm-hmm. misschien ook wel dus de oude wereld die steeds meer aan het imploderen is.
Ja.
Achter prana, vrije energie, zit natuurlijk wel een slecht verdienmodel omdat het niet te patenteren is. Ja. Gelukkig maar.
Ja, helemaal mee eens.
Ja.
Klopt.
Wat ik mooi vond is dat je zei ook in jouw ervaringen, dat je schrijft ook, hè, ik kon ervaren dat alles een goddelijk plan was.
Ja.
En hoe kijk jij dan ook naar de huidige wereld met veel chaos, conflict en oorlog?
Als we teruggaan naar waar we mee begonnen. We hebben een fysiek lichaam om het leven te ervaren. We zijn eigenlijk een ziel die een pad bewandelt. Hè, een soort book of life bewandelt. Hè, en dan denken we vrije wil, ja of nee. Maakt allemaal niet uit, dat hoort allemaal bij de book of life. En uiteindelijk zijn wij die bron, die wijsheid. En hebben we eigenlijk alles nodig wat er nu plaatsvindt op aarde om een volgende stap te zetten. We moeten ons eerst een soort gevangen voelen voordat we uit de gevangenis willen stappen. We moeten eerst de verbinding kwijtraken met de jongelui nu, mobieltjes, tablets. Er is weinig verbinding meer, zitten naar elkaar te appen terwijl ze tegenover elkaar zitten. En ergens in hun leven komen ze tot de conclusie van dit is niet de verbinding die ik wil. Dus we moeten eerst iets kwijtraken om het uiteindelijk weer te gaan onderzoeken of zoeken. En als ik dan naar de wereld kijk, bijvoorbeeld wij zijn inmiddels aan het zakken van hè, waar onze ouders zaten. Zekerheid, pensioen, hypotheken, vaste baan, lang blijven zitten naar meer vrijheid. Dat voelt ook als een enorme beperking. En nu willen de jongelui die matchen niet meer met de ouderwets denkende werkgevers. Die willen zelfstandig zijn, die willen thuiswerken, die willen meer vrijheid, willen minder uren maken. Die denken anders dan dat wij denken of dat zij denken. En als je dan naar de wereld kijkt, hè, in de westerse wereld zijn we inmiddels aan het zakken naar meer bewustzijn, naar meer vrijheid, naar in opstand komen tegen het oude systeem. Terwijl in India, waar ze juist heel erg verbonden waren en heel erg open waren, in het moment leefden, daar gaan ze nu geld verdienen, materie, auto's kopen, pakjes kopen, telefoontjes kopen. Weet je, die doen precies tegenovergestelde van ons. En dat brengt juist de balans. Weet je, Rusland, Oekraïne, kunnen wij het begrijpen waarom het er is? Nee. Maar als ik daarnaar kijk, zit er altijd voor mij dan een goddelijk plan achter.
Een verborgen orde?
Nee, een goddelijk plan. Als wij, nog een keer terug naar de basis, als wij allemaal een stukje onderdeel van de bron zijn en allemaal een book of life hebben, is dus alles een goddelijk plan. En of er nou, hè, of er nou 10 families zijn die al het geld beheren, zelfs dan zou er een goddelijk plan achter zitten. Die families doen precies wat ze moeten doen conform hun book of life. Hè, dat stukje energie wat door Hitler heen stroomde, die gewoon een Tweede Wereldoorlog neerzet, zo groot als dat het en de impact die dat met zich meebrengt, is nog steeds een goddelijk plan. In alles zit een ontwikkeling, in alles zit een stap verder. Dus blijkbaar hebben we dit nu nodig om ergens wakker te worden, dan wel collectief wakker te worden, dingen te ervaren en uiteindelijk weer een volgende stap te kunnen zetten. Weet je, elk groot event, hè, dat lees je eigenlijk in alle boeken. Vroeger was dat de pest die dan over zo'n land uitrolde, wereldoorlogen, hele grote COVID. Wereldwijd hebben we met z'n allen heel veel ervaren en die ervaring die delen met het collectief. De kinderen die daaruit geboren worden hebben een ander bewustzijn. Die denken anders dan dat wij denken. En dat komt er later pas uit als ze 20, 25, 30 zijn. Dan merken we, wow. Als we daar dan naar kunnen kijken, dan merken we, die hebben een heel ander bewustzijn dan wij. Wij hebben een ander bewustzijn dan onze ouders. We worden steeds bewuster, ik wil niet zeggen slimmer, maar steeds bewuster. Dus alles draagt daaraan bij. Ook alles wat we nu ervaren. De wereld waarin we zitten, de chaos waarin we zitten, moet die wereld eerst totaal verrabbenzakken, uitputten, bijna vernietigen. Om over 50 jaar te kunnen zeggen waar Planet Living dan in het bewustzijn zit. Waar kinderen, heel veel kinderen zijn die van wij naar ik denken zijn. Of van ik naar wij denken zijn wakker geworden. Dus die weten van we kunnen de wereld niet redden vanuit ik, maar alleen vanuit wij. Maar dat moet je wel voelen. We kunnen het makkelijk zeggen. We moeten het met z'n allen doen. Maar als je dan zegt, nou gooi al je geld maar op mijn pot en lever je huis maar in. Dan zeg je heel Nederland, ja dag, dank je de koekoek. Daar heb ik altijd voor gewerkt. Dat is ik denken. En dat mag allemaal losgelaten worden. Maar dat werkt niet meer met deze generaties. Dus eerst moeten er veel meer mensen wakker worden in dat bewustzijn. En dan 50 jaar verder zijn, zal je generatie op generatie hebben. En die oude generatie steeds verder op de achtergrond verdwijnen. En daar zit de enorme stap in de transformatie.
Nou, dus die evolutie van bewustzijn is nu volop bezig.
Ja, maar is ook altijd al zo geweest. Alleen de laatste 200 jaar gaan we natuurlijk van paard en wagen en elkaar de hersenen inslaan met een zwaard naar waar we nu zitten.
Exponentieel, ja.
Ja, bizar.
Ja, want als ik kijk ook weer naar jouw levenspad. Je hebt als kind zijn er 2 maal met je ouders op Bonaire geleefd.
Ja, klopt.
1 keer 1 jaar en 1 keer 3 jaren. Op je 18e ging je toen terug om te studeren.
Ja.
En je schrijft daarover van een super relaxed tempo. Hè, op Bonaire terug naar de Nederlandse hectiek. Hè, dat viel me enorm tegen. Mm-hmm. Hoe kijk jij nu naar het moderne leefritme vol drukte, deadlines en stress? En dan misschien ook een beetje aanvullend. Hè, want je zegt, vroeger zat ik erg vast in structuren die heel mijn dagen vulden.
Ja.
Maar dat is totaal verdwenen. Nu leef ik heel sterk in het moment. Mm-hmm. Zonder al te veel vast te hebben staan.
Ja. Ja, ik merk door zeg de hele Prennic-transformatie dat ik veel minder behoefte heb en ook last heb van de hectiek om me heen. Dat ik veel meer leef vanuit wat past er vandaag in dit moment bij mijn systeem. Wat vind ik fijn? Wat wil ik doen? Staan de dingen vast? Ja, deze podcast stond vast. Die hebben we gepland. Dus daar leef ik wel naartoe. Maar daaromheen, de tijd, die vul ik in aan de hand van... Ik kijk wel waar ik zin in heb. Of ja, waar het systeem zin in heeft. Ik noem het lichaam maar een systeem. Terwijl ik vroeger echt in de structuren zat. 40 uur werken, geld was belangrijk, zekerheid was belangrijk, succes was belangrijk. Ja, nu maakt me dan het enige wat ik nu wil. Of wat ik wil, wat ik hoop dat ik zoveel mogelijk mensen mag bereiken. In welke manier dan ook mag raken. En dat gebeurt eigenlijk ook elke dag. De ene keer in een podcast. En de andere keer loop ik ergens iemand tegen het lijf die een hond aan het uitlaten is met een wandeling. We raken aan de praat en Prennic Living komt voorbij. Of mensen gaan ergens om vragen. En er zit altijd dat Book of Life achter. Ja, op een gegeven moment liep ik bijvoorbeeld door een jachthaven. Ik was op zoek naar een lichtplaats voor mijn boot. En er zit een hondje op een boot. Daar komen langs, een hondje gaat blaffen. Eigenaar komt erbij. En uiteindelijk zijn er twee mensen die ernstig ziek zijn. Die enorm geholpen kunnen zijn door de Menor-methode. En terwijl we daar staan te praten, vertellen zij over waar ze mee worstelen. Dat ze dat al 20 jaar hebben. Een beetje eind Latijn zijn, het niet meer weten. En het enige wat ik dan kan zeggen, joh, ik doe iets wat je misschien kan helpen of ondersteunen. Dus dat soort momenten ontstaan elke dag. En dat is geen toeval voor mij. Ja.
Zijn die mensen het ook gaan doen? Ervaren?
Uiteindelijk wel, ja.
Het heeft een positief effect ook voor hun.
Absoluut, ja.
Ja, want ik kan me voorstellen dat veel mensen die luisteren of kijken denken van... Ja, Prennic Living of helemaal zonder eten en drinken vind ik even een stap te ver. Nou, in je boek beschrijf je bijvoorbeeld ook het enorm krachtige effect van 72 uur vasten.
Ja.
Ook qua eten en drinken dan, dat het enorm veel gezondheidsvoordelen heeft.
Ja.
Is dat voor iedereen veilig, boven die 72 uur?
Eigenlijk tot 7 dagen kan iedereen. 7 dagen niet eten en niet drinken kan iedereen. 72 uur, dat is ook datgene wat ik doorkwam, is eigenlijk voldoende om het immuunsysteem te resetten. 72 uur watervasten is dat reset je immuunsysteem. Dus zou eigenlijk iedereen 1 keer in de maand eigenlijk moeten doen. Mogen doen, moeten doen.
Ja, je zegt dus watervasten betekent dus 72 uur helemaal geen druppel water.
Nee, watervasten is wel met water, alleen zonder eten.
Okay.
En goed, wij doen dan eigenlijk droogvasten, dus zonder eten, zonder drinken.
Helder.
Maar gewoon watervasten, dus geen koolhydraten nemen, alleen vocht in de vorm van water of thee. Zorgt ervoor dat je immuunsysteem gereset wordt. En in de retreat gebruik ik het om mensen te laten ervaren dat als je het eten eruit haalt, dat het lichaam eigenlijk net zoals met vasten stiller wordt, rustiger wordt, helderder wordt. Dat je eigenlijk, we doen ook 3 dagen of 4 dagen de stilte. Dus je hebt ook geen communicatie met anderen. Dat je heel erg naar binnen gaat. Dat je heel erg de expansie ingaat. En je merkt, wow, lekker, ik wil helemaal niet meer praten. Ik wil helemaal niet meer hier zitten. Weet je? En het mooie is dat na die 4 dagen mensen hebben ervaren wat een tipje van die ijsberg van Prennic Living voor hun kan betekenen. En je kan het hier lezen. Terwijl als je het gedaan hebt, je hebt het ervaren, dan weet je van wow, dit wil ik eigenlijk altijd wel. Die helderheid, die minder slapen, hoge energie, terwijl het niet fysiek is, maar wel de creatie, de drive-energie die dat met zich meebrengt. Weet je, dat is de reden dat ik het erin heb zitten. Tweede reden voor mij, of de derde is het eigenlijk, is dat het hele proces wat doorkwam, heeft ook met bronervaring te maken. Dus verlichtingsmoment, bronervaring, voelen dat je niet alleen dit bent, maar ook die ongelimiteerde energie en wijsheid om ons heen. En als je het eigenlijk om daar te komen, moet de mind eigenlijk even stilvallen. Simpel. Hè? Stilte in de meditatie is geen verlichting. Dus dat werkt. Het overgaven van het brein, waardoor je ineens in een moment komt van, oh, dit is bijzonder. Dat verankert. Als je eten en drinken eruit haalt, verzwakt niet alleen het lichaam, maar verzwak je ook de mind. De mind functioneert op suikers, heel simpel. Zit het er niet in, dan na 3 dagen, geef die mind gewoon een keer op. Dus ongeacht de persoonlijkheid, ongeacht het lawaai wat het maakt, de combinatie van niet eten en niet drinken, Plus alle oefeningen, want we gaan gewoon door. Hè. Je zit, ook al doe je 3 dagen niet eten, niet drinken, 1,5 uur ademsessies te doen, te zweten, te puffen en dan mag je weer liggen en weer openen. En na 3 dagen geeft dat brein gewoon een keer op. Dan is gewoon die stekker er een keer uit en dan ga je werkelijk die mega-expansie in. En dat is net zo belangrijk als bij Just Maim, die bronervaring. Want zeg de mantra die bij Pranic Living doorkwam, was ik ben bron. En ja, dat kan je niet zeggen vanuit je brein. Dan zeg je, ik denk dat ik bron ben. En ik ben bron en ik voed het lichaam in zijn totale perfectie. Dus bron is wat je bent. Dat is prana, dat is ziel. En vanuit die zielenenergie, die verbinding, voed je het lichaam in zijn totale perfectie. Niemand weet beter wat het lichaam nodig heeft dan de oorsprong die we eigenlijk zijn.
Ja. Ja, je sprak eerder dan ook over het lichaam als zak water, hè, met al die conditioneringen.
Ja.
Nou, je geeft aan dat het belangrijk is om de conditionering uit de cellen los te laten. Ja. Hè, en de oude cellen aan te zetten om te veranderen naar een lege cel, hè, lees ik.
Ja.
Hoe moet ik dit voor mij zien?
Nou, dat is echt de Menor-methode. Dus dat is een ademoefening waarin we eerst verbinding maken met onze cellen. Door je gaat voelen, als ik inadem, dan wordt elke cel groter. En uitademing wordt hij weer kleiner. Dus je moet het eerst gaan voelen in het lichaam. De tweede stap is dat je je gaat verbinden met de prana. Hè, die waarmee je eigenlijk al verbonden bent, maar waar je heel bewust gaat visualiseren die pranenstroom door mijn lichaam. En die gaat oplossen wat ik heb opgeslagen. En dat zijn triljoenen zaken. Dus je kan het nooit onderzoeken. Het is alleen maar het voelen en ervaren van wow, er wordt iets opgelost in mijn systeem. Je merkt ook dat mensen misselijk worden, dat ze duizelig kunnen worden, dat er emoties vrijkomen in de oefening. Dat is de fysieke reactie erop. De derde stap is het releasen. Dus dat je voelt van wow, nu mag het eruit komen. Dat is de activatie. En daarna gaan ze het stilte in. Want op het moment dat je aan het opruimen gaat en gaat activeren, vind ik het belangrijk dat je daarna gewoon kan liggen en gewoon kan voelen, wat doet dit nu met mij? Zonder hier te zitten, gewoon laat het maar ervaren wat het doet met het lichaam. Dat is de activatie. En na de activatie ga je direct een visualisatie in waarin je die cel voor je ziet, die eigenlijk voor 70% geconditioneerd is, die deelt, want elke cel deelt continu. 1 gaat terug naar het licht en die tweede die deelt. En in dat delen komt eigenlijk in de vorm van grijze massa, grijze energie, het verleden uit die cel. En het moment dat die helemaal eigenlijk geneutraliseerd is of volledig vrij is, gaat die het lichaam in en activeert die de andere cellen in het lichaam om dat ook te gaan doen. Dat is eigenlijk puur de Menor-methode. En het is belangrijk dat dat verankert. En we doen dat 5 keer in een week om hem te verankeren. We doen hem 4 keer plus huiswerk in de weekend om hem te verankeren. En daarna is je eigenlijk onomkeerbaar. Dus je verandert iets in het lichaam, je herprogrammeert het lichaam. En je DNA trouwens, nemen we ook mee. Waardoor het eigenlijk de rest van je leven constant oplost. Dus ook de trauma's die je weer oploopt, blijven maximaal 3 tot 12 maanden in het lichaam zitten. En ik zeg 3 maanden, omdat ongeveer in 3 maanden 80% van het lichaam regenereert. Hè? Dus ogen en organen zitten allemaal in die korte tijd. Dus je kan maximaal 3 maanden last hebben na de transformatie van iets wat je nog overkomt. De emotie komt eruit in die 3 maanden. En daarna kan je weer door naar je volgende ervaring.
Ja. Ja, en wat ik ook prikkelend vond is dat je zegt dat ieder mens heeft een pranisch gewicht. Hè? Want dat is ook, als je kijkt naar jouw pad, je had een bepaald gewicht, volgens mij rond de 85.
Ja.
En ook onder het schrijven ging je jezelf uitdagen van, hé, kan ik ook boven de 100 komen? Mm-hmm. Terwijl nogmaals, in deze aardse wereld zijn daar calorieën voor nodig. Hè? Als je naar de wetenschap kijkt, dus je moet gewoon anabool, je moet heel veel extra gaan eten.
Ja. Ja.
Of calorieën gaan drinken. Dus ieder mens een pranisch gewicht. Hè? Wat is dit precies?
Het pranisch gewicht is eigenlijk het gewicht waar het lichaam naartoe gaat als je stopt met eten en drinken, zonder dat je nog controle hebt over je cellen. Bij mij was dat 3 tot 75 kilo. Daar stabiliseerde mijn lichaam in het eerste jaar. Iedereen die dit proces doet, die gaat wat op en neer met zijn gewicht. Niet iedereen hoeft broodmager te worden. Dat is zeker niet het geval. Dan is de training na de retreat of na de transformatieperiode ook op afgestemd. En in dat jaar stabiliseert je gewicht steeds meer en kom je eigenlijk op een gezond pranisch gewicht. Eigenlijk een hele perfecte BMI. En dat is meestal een redelijk schraal lichaam. Nu moet ik wel zeggen, na dat jaar zijn al je cellen eigenlijk beschikbaar om met je gewicht te kunnen gaan spelen. Zoals Wim Hof zijn temperatuur en zijn hartslag kan reguleren. Kan ik dat? Maar je moet wel overtuigd zijn dat ook met mijn lichaamsgewicht. Ik ben nu iets bijna rond 100 kilo. En ik merk ook dat de energie, er komt weer een retreat aan, de energie enorm omhoog gaat. Daardoor moet het lichaam dat ook kunnen containen. Ik word altijd 6 kilo zwaarder richting de retreat. Altijd. En na de retreat raak ik dat ook weer kwijt. Dus mijn lichaamsgewicht doet eigenlijk standaard al dit, afhankelijk van hoeveel energie ik mag delen. Dat heeft met die Darshan-energie te maken. In de retreat word ik echt compacter. Het lichaam voelt ook echt zwaarder aan. En na de retreat stroomt dat weer van me af. Terwijl ik nu aan het spelen ben met, maar wat gebeurt er nu exact als ik zwaarder word bijvoorbeeld? Ik merk dat bijvoorbeeld mijn darm- en maagstreek veel meer water bevat. Ik voel mijn water klotsen in mijn buik. Dan denk ik, oké, blijkbaar als ik zwaarder wil worden, gaat mijn vetpercentage wat omhoog. Niet mijn spiermassa, maar wel vetpercentage. Ik hou meer vocht vast in mijn buikstreek. Ik merk dat als ik bijvoorbeeld wil afvallen, dat mijn schildklier daarop reageert. Als ik afval, dan wordt de schildklier sneller. Als ik aan wil komen, dan vertraagt die. Dus dat hele lichaam reageert zonder dat ik er eigenlijk wat voor hoef te doen. Op datgene waarvan ik zeg van ik wil nu naar de 85, dan ga ik nu wel weer terug naartoe. Dat voelt gewoon lekker. En dan ga ik dan ook naartoe. Komt de retreat tussendoor, word ik wat zwaarder. Een paar weken later ben ik weer wat lichter. En ik speel met dat gewicht. Ja,
ja, het mooie vind ik dat, ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars en kijkers, net als ik was, met hun oren aan het klapperen zijn.
Ja.
Ik wil ze feliciteren met die chaos en vind vooral je eigen waarheid. Hè? Maar ja. Ik benoemde net jouw reis ook, wat je zei vanaf je 35ste tot uiteindelijk hè, bij je 50ste, maar ook een jaar ervoor, hè, op je 49ste levensjaar, mocht je dus een transformatieproces ontvangen.
Ja.
En dat je nu een andere geeft. Je was op vakantie in Curaçao. Ja, en je lag op de vierde dag op het strand. En daarover schrijf je. Ik voelde dat ik een enorme leegte ingezogen werd. Hè. Direct verschenen er drie aartsengelen. Mm-hmm. Michael, Raphaël en Uriel.
Ja.
Ze omarmden me en zeiden tegen me. Wat je nu gaat ontvangen is heel belangrijk. Dus blijf open en ontvang.
Mm.
Nou, ik dacht daarbij natuurlijk van. Ik zou niet weten hoe ik zou reageren. Als zoiets zou gebeuren. Maar hoe was dit?
Voor mij eigenlijk al herkenning. Van mijn 35ste zijn die spirituele kanalen open. En zijn engelen eigenlijk dagelijks aanwezig. En geven ook dingen door. Dus dat was iets wat eigenlijk al heel normaal was. En ik weet in de belangrijke momenten komen er altijd, bij mij in ieder geval, altijd aartsengelen bij die een boodschap doorgeven. En aanwezig zijn in transformatiemomenten. Dat heb ik meerdere keren in mijn leven zo gehad. Dat zeg menor, de menor engel eigenlijk, mijn beschermengel, wegstapte. En ook letterlijk zei van, joh, nu ben ik even een paar maanden er niet bij. En nu komt er een aartsengel bij. En hier ga je weer een transformatieproces in. En dat was hier ook zo. Dus het moment dat ik dat merk, van, het voelt dan alsof ik in een soort vacuüm verdwijn. Zo. De hele wereld is dan gewoon niet meer bereikbaar. Ik ben ook er is heel veel leegte en stilte in me. Ja, en dan komt er zo'n kennis, download, dat soort dingen door. En dat was met dit ook. Mijn lichaam ging ineens die activatie, ademoefening doen. Ik voelde kennis in de vorm van wijsheid geactiveerd worden. En wat er in 10 minuten tijd doorkwam, was eigenlijk alles wat in het boek staat. Alles wat ik nu deel, alles wat ik zeg. En weet je, er is eigenlijk ook, en dat is wel een mooi, ik ben geen onderzoeker. Ik ben de persoonlijkheid die gewoon, ik voel het, ik ervaar het, dan ben ik overtuigd, zonder twijfel, en dan deel ik dat, ook die overtuiging. He, ook dat is programmering in je water. Dat alles wat er doorkwam, uiteindelijk ergens al is onderzocht en bevestigd is. Het placebo-effect, het inzetten van de overtuiging, van hier geloof ik in. Die je ook kan ervaren, ademwerk, Darshan energie is inmiddels al bewezen in het oosten, in India, in die regio. Dat al die stapjes die we doen eigenlijk al gewoon bekend zijn. Dat geheel leidt tot die ultieme vrijheid, minder of niet eten, je lichaam onderhouden met prana, gezondheid, noem het maar op. Ja, dat is eigenlijk gewoon bizar. Ja.
Ja, en ja, we noemden eerder al het verleden. En mm-hmm. vanuit het proces zei je ook van, ik dacht dat het over het stoppen met eten en drinken ging.
Ja.
Maar later bleek dat het ging over het bevrijden van het lichaam van ons verleden.
Ja.
Heel veel mensen hebben last van het verleden of zijn continu nog...
Uiteindelijk iedereen.
Ja, nou ja. Iedereen. Wat is de functie van het verleden in jouw optiek?
Nou, voor mij is dat heel simpel. Nog steeds, ik geloof in de Book of Life. Dus alles wat je hebt meegemaakt, mocht je meemaken, of moest je eigenlijk meemaken, om ergens in de toekomst iets te betekenen. Ik had dit niet kunnen doen zonder de zoektocht van bodybuilder, alles eten, tot minder eten, tot mijn lamlendig voelen, het voelen wat eten in het lichaam doet. Die verlichtingservaring hoorde erbij. Dus alles wat mij overkwam, positief of negatief, heeft geleid tot waar ik nu ben. Absoluut. Dus ik zie eigenlijk ook weer in heel zo'n proces dat leven en alles wat je meemaakt een onderdeel is van jouw persoonlijke ervaring, waar je ook weer op reageert. Hè? Kinderen die misbruik meemaken, die gaan er in de toekomst vaak wat mee doen. Praatgroepen, therapieën en dus zonder het misbruik hadden ze dat niet gedaan. Als dit in je leven staat, op jouw tijdlijn of in je boek, mag je eerst dat ervaren. Hoe vervelend het vaak ook is. Dus dat verleden heeft zeker impact op wie je bent, hoe je gedraagt, wat je wil neerzetten, in welke vorm dan ook. En ergens, als je hierop resoneert, mag je ook weer resetten en zeggen, oké, dit is dan nu mijn ervaring, ik mag het leegmaken en ik ga vanuit die vrijheid, mag ik leven. Dus tot nu toe heeft het nut. En ik denk dat we inmiddels echt dat kantelpunt al bereikt hebben, dat we ook dat soort zaken mogen loslaten. Ja. Weet je, voor mij bestaat een trauma niet in de vorm zoals wij trauma kennen. Trauma is slechts een ervaring gezien door de bril van jouw persoonlijkheid. Hè, 3 kinderen zitten in de wagen met een verschillende persoonlijkheid. Een drama queen, een adrenaline junkie en een controlfreak. Dat zijn 3 verschillende persoonlijkheden. Een auto krijgt een ongeluk. En als je dan kijkt wat er gebeurt, ze maken alle 3 exact hetzelfde mee. Die drama queen die wil nooit meer in een auto zitten, want ik ben bijna dood gegaan, gaat niet meer gebeuren. De controlfreak die zegt, nou, vanaf nu wil ik best in de auto rijden, maar alleen als ik de controle heb, dus ik rij en anders niet. En de adrenaline junkie zegt, joh, rij maar terug en doe nog maar 10 keer, want ik vond het wel kicken. Dus voor de een een enorm trauma, de ander een gedragsbepalend trauma. En voor de derde helemaal geen trauma, want die zegt, oh, wat is er eigenlijk aan de hand? Waar maken jullie je druk om? En zo hebben we heel veel dingen gefilterd en opgeslagen, gezien door onze eigen bril. Jouw boek met mijn persoonlijkheid zou heel anders ervaren worden en andersom. Dus alles wat je ervaart heeft waarde in jouw leven en op jouw Book of Life.
Ja, ja. En nou, je kreeg dat transformatieproces door. Hè? Daarover zeg je, dit transformatieproces was bedoeld om te delen met de mensheid. Mm-hmm. Om zo snel mogelijk grote groepen mensen te mogen laten ervaren hoe het is om van prana te kunnen leven. Mm-hmm. Het lichaam te kunnen laten genezen. Te gaan leven vanuit een andere vrijheid. En een totaal anders aanvoelend lichaam te hebben. Nou, je missie is om 10% van de mensen te bereiken. Hè? Zeg maar het kritieke omslagpunt.
Ja.
Wat gebeurt er dan met de mensheid op aarde?
Nou, wat er dan... Kijk, als eerste... Als we een stapje terug gaan. Iedereen heeft herinnering van pranic living in zich zitten. Alleen bijna niemand herinnert het zich. Ja, op het moment dat ik het ga delen, kan die herinnering geactiveerd worden. Waarom zeg ik dat? Dat iedereen het in zich heeft. De eerste cel na de verwekking, dus de eicel, de zaadcel, komen samen. Daar ontstaan stamcellen. En daar gaan we delen. Dat wordt uiteindelijk een foetus. Die eerste cellen, die zweefden gewoon door die baarmoeder. Die zaten nergens aan gekoppeld. En ik ben ervan overtuigd, en iedereen die het herkent in hunzelf, dat die cel puur van energie leeft. Daar ben je gewoon bron in de meest pure vorm. in het fysieke lichaam. Dus jouw eerste primaire herinnering is dat je een eencellig bent die verbonden is met die bron en leeft van energie. Dat is je default staat van zijn. Alleen die herinnering moet eerst wakker gemaakt worden. Als het collectief de critical mass bereikt, dus die 10%, dan wordt die herinnering eigenlijk geactiveerd in het bewuste bewustzijn. En daar bedoel ik mee, nu zit het in je onderbewustzijn. En dan daarna, als het naar het bewuste bewustzijn gaat, de kinderen die dan geboren worden, die weten, ik heb geen voedsel nodig. Die zijn er nu al, maar nu is het 1 op de 10 miljoen. Dan wordt elk kind geboren vanuit het bewustzijn, ik heb niks nodig. Daar gaan we niet volledig stoppen met eten en drinken. Daar draait het alleen nog voor de smaakexplosie. Dus de 1, 2, 3% van, oh, een aardbei, lekker, ik neem een aardbei. Oh, lekker. Smaakexplosie, klaar. Omdat het lichaam niet gevoed hoeft te worden door voeding. Daar vindt het omslagpunt plaats. Nou, dat zit ongeveer over 50 jaar. 40 jaar inmiddels. En dan hebben die kinderen hebben nog steeds een geconditioneerde ouder. Dus die worden nog steeds gevoed en geconditioneerd. Terwijl ze weten, het is niet nodig. Als die kinderen krijgen, dan zullen die kinderen, dan praat je over 60, 70 jaar verder, losgelaten worden in de vorm van, geef jij maar aan wanneer je iets wil. En daar zit het omslagpunt aan voor de aarde, bewustzijn. En daar gaat heel veel veranderen.
Mm-hmm. Ja. Daar werk je ook aan op je eigen vierkante meter. Hè. Je mm-hmm. biedt nu ook bepaalde diensten aan hè, die hieraan bijdragen.
Klopt.
Wat bied je nu zoal aan? Ook als mensen luisteren of kijken en ze zeggen, nou, ik wil dat wel eens persoonlijk ervaren.
Als eerste, laten we beginnen met de podcasten. De podcasten is voor mij het aanreiken aan zoveel mogelijk mensen die dit mogen voelen en ervaren. Tweede mogelijkheid zijn kennismakingsdagen. Er zijn mensen die dit zelf gedaan hebben en zeggen, wow, ik wil je helpen mensen te bereiken. Door heel Nederland en België worden kennismakingsdagen georganiseerd. 1 keer per jaar doen we dat zelf. Dus dan hebben we gewoon een conferentiezaal. Daar kan iedereen naartoe komen. En dan hebben we gewoon een kennismakingsdag. Daar doe ik eigenlijk een hele lezing over mijn boek of life. Je doet wat oefeningen om te kunnen ervaren. Wow, hoe is het nou om van prana te leven en dit soort transformaties te ondergaan. Daarna heb ik een activatieweekend. Dat is tot op dit moment de goedkoopste stap om in te stappen. Om je lichaam te activeren en uiteindelijk te kunnen genezen en van prana te kunnen gaan leven. Ik geef een 5-daagse, dat is het grootste en het meest diepgaande proces. Waarin je eigenlijk door een soort wringer heen gaat en alles wat er in je cellen zit eruit komt op alle lagen. Een hele mooie spirituele ervaring heb. Dat is wat ik nu onder andere doe. Om die processen ook te ondersteunen geef ik ook terugkomdagen. Dus 2 keer per jaar kan je als je merkt van wow, ik twijfel toch nog ergens aan. Want dat kan altijd gebeuren. Dan kan je naar een terugkomdag komen en dan doen we het hele proces nog een keer. En dan weer in de groepsenergie. En om een puntje op te lichten. We zijn nu met een programma bezig in het Engels. Om wereldwijd mensen op een hele makkelijke manier te bereiken. En het nog betaalbaarder te maken om voor zoveel mogelijk mensen dit te kunnen voelen en ervaren. Ja. Dus dat is wat ik op dit moment doe. En dat is ook het enige wat mijn focus ligt. Echt gewoon mensen raken in het stukje pranic living, heling, vrijheid. En ja, dat dan geactiveerd mag worden. Dat ze dat mogen ervaren. En dat we op die manier zoveel mogelijk mensen mogen bereiken die dat collectief laten groeien. Ja.
Ja, dat ze ook voelen dat ze onderdeel zijn van een goddelijk plan.
Ja, absoluut.
Misschien terugkomend op 1 iets wat je zei en wat nog resoneert. Je zegt, alles is een goddelijk plan.
Mm-hmm.
Je noemde de naam van Hitler. Hè, wat voor heel veel mensen natuurlijk een beladen naam is.
Ja.
Ook als je kijkt naar wat hij gedaan heeft. Natuurlijk wat miljoenen mensen enorm negatief beïnvloed mm-hmm. heeft, ook hè, met een genocide. Recent natuurlijk in Amsterdam met het Holocaust Museum geopend.
Ja.
In dat, nogmaals, het beladen krachtenveld, hoe moet ik dat goddelijk plan dan juist interpreteren?
Nou, als je iets verder kijk, het moment dat je ernaar kijkt vanuit een mening, blijf je eigenlijk in de vibratie en de materie zitten. De moment dat je verder uitzoomt en werkelijk kijkt vanuit, noem het even bron, hè, de energie die daadwerkelijk alles aanstuurt aanstuurt en zorgt dat alles is zoals het is. Als je vanuit die energie gaat kijken, dan ga je ook eigenlijk de magie zien in al die momenten. Ook al is het heel pijnlijk in het moment. Rusland-Oekraïne, Israël met de Palestijnen. Conflicten zijn er blijkbaar nog steeds nodig om ons iets bewust te maken. In welke vorm dan ook. Dus ik kijk ook niet meer vanuit medelijden naar de wereld. Hè. Ik krijg heel vaak te horen, waarom ga je niet naar Afrika, al die kinderen die geen eten hebben, ga daar wat doen. Ja, dat is op dit moment gewoon korte termijn politiek. Dat is niet mijn rol. Mijn rol is om te zorgen dat ze over 50 jaar geen tekorten meer hebben. Dus als je er zo naar gaat kijken, dan kijk je ook meer met compassie in plaats van medelijden naar dit soort evenementen op de aarde die plaatsvinden. Ja.
Ja, misschien dat het mezelf dus nu waar ik sta als mens uitdaagt om dan de magie in dat menselijk lijden nu waar te nemen. Ja. En daar bovenuit te stijgen en toch te zien dat er een vorm van perfectie in het goddelijk plan is waar we uiteindelijk heen bewegen.
Ja.
Nogmaals, het zegt misschien meer over mijn eigen ontwikkeling. Maar
ja. Ja. Weet je, we doen het allemaal met z'n allen. Hè? Weet je wat ik mooi vind, wat jij nu zegt? Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, ja. In alle doemscenario's die er nu de wereld in geholpen worden. We worden gecontroleerd door een bepaalde macht. Misschien wel aliens die in ons zitten. Noem het allemaal maar op. In alles wat ik hoor, herken ik een stukje bron. In alles. Kijk, als mensen zeggen, we worden gecontroleerd door bepaalde machten, zeg ik, ja, dat klopt helemaal. Alleen is dat voor mij die bron. Als ik geen vrije wil heb en ik gewoon een boek bewandel en ergens in mijn systeem wordt er iets wakker. Dus ja, wow, ik voel me daadwerkelijk niet vrij in het bewandelen van mijn pad, creëert dat weerstand. En zo'n COVID die dan ook nog laat zien van wow, we zijn afhankelijk van stroom en geld en politiek die zegt we mogen niet meer reizen. En daar worden dit soort wakkerwordmomenten enorm geactiveerd. Zijn we niet vrij? 100%. Hebben we vrije wil? Nee, daar geloof ik niet meer in. Weet je, dus als je er zo naar gaat kijken vanuit, ik bewandel een pad, alles overkomt je letterlijk. Ik denk wel dat ik creëer of keuzes maak, maar uiteindelijk staat die keuze al in je boek. Ook al denk je, 4 deuren, ik kies toch welke deur? Nou, altijd die 3 andere staat gewoon helemaal niks. Je denkt dat wel, maar je gaat uiteindelijk altijd de deur in naar je volgende stap. En die is ook gewoon te zien op jouw tijdlijn. Hè? Als je naar de tijdlijn kijkt, dan kan je gewoon zeggen, dit is wat er gaat gebeuren. Iedereen heeft een book of life.
En dat dient in je voordeel uiteindelijk, die hele reis.
Als je er zo naar gaat in je voordeel, het draait maar alleen maar om de ervaring.
Ik wil zeggen, het leidt tot groei.
Ervaring. Want mensen kunnen 50 jaar een leven vol welvaart en geluk hebben en daarna in een rolstoel belanden. En alles kwijtraken en in het huis belanden. En denken van, jezus, waarom overkomt me dit? Ja, daar kun je niet tegen zeggen, dit is groei. Dat is het wel voor hun. Hè? Dan ben je de materie overstegen en dan mag je naar minimalisme. Maar zo willen ze het niet vaak zien. We willen er toch weer uit en we willen toch weer naar dit soort van happiness. Of terwijl ik zeg, ja, ga met die rolstoel lekker in een klooster in India zitten en zak dan maar de stilte in. Want daar zit de verlichting, daar zit de vrijheid. En niet in de aardse materie. Ja.
Mooi, boeiend. Brahman Menor, is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
Nou, als eerste wat ik elke keer weer zeg, als dit op je resoneert, ga nooit zelf stoppen met eten en drinken. Zoek een teacher, zoek iemand die je kan helpen, die dit al doet met groepen en onderga het proces. Want het zelf doen en het zelf deconditioneren van je cellen is echt verrekt ingewikkeld. Dus niet als je mijn boek hebt gelezen en zegt, wow, ik voel het en ik ga gewoon minderen en stoppen. De weg is, werkelijk, zoek iemand die je kan helpen. En als tweede, wat ik altijd wel heel leuk vind aan mensen die dit horen, blijf open. Probeer de kennis die we delen. Hè, jij, ik, we doen al heel veel mensen die wijsheid delen en kennis delen. Probeer die niet te plakken tegen datgene wat je al weet. Want dat creëert weerstand. Terwijl als je lekker open blijft, dan merk je van wow, er is zoveel meer tussen hemel en aarde wat we kunnen herkennen en belichamen. Wat zo'n magisch pad is. En die zit wel buiten de box van wat we al weten. Dus blijf open, blijf voelen in het lichaam zonder het hier te veel te proberen te begrijpen. En laat je maar leiden. Laat jouw boek zich maar openbaren. Ja.
Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je diensten?
Eigenlijk de snelste weg is gewoon naar de website www.bramandemenor.com. Daar kan je op dit moment alles vinden. En daar staan alle podcasts op, daar staan alle YouTube's op. Alles wat ik te delen heb, staat onder andere daar.
Ja, en Braman is met B-R-A-H.
Ja,
Braman.com.
Ja, klopt.
Braman Menor, heel veel dank voor je komst in de Oorstek Podcast. En dat we samen ook maar mogen bouwen aan een nog duurzamere wereld. Met veel meer afstemming ook op die prana, op die vrije energie.
Mooi, dankjewel hiervoor. Voor het bieden van dit platform. En je toch weer andere vragen dan waar ik ook op had gehoopt. Andere vragen dan de meeste podcasters die ik tot nu toe heb gehad. Dus
met liefde, graag gedaan.
Dankjewel daarvoor.
Dankjewel.